Ja, het is. Verwarming staat niet aan, nee. Nee.
Ja, maar in die handelingen, dat hij dan Paulus in handelingen 13, dat hij dan in vers 40 zegt, zie dan toe dat over die er niet komen, het geen gezicht is in de profeet.
Ja.
Dat hij echt dan ja. Wijst van ja. Wat in de profeet stond. Ja. Dat komt, dat gebeurt niet.
Gaat gebeuren, nee. Ja. Dan gaan we nu naar 2 Korinthe 3. Ja. Dit kom ik zo wel op, maar ik heb het toch even opgeschreven, want dan... Er is iets meer rust, nu is het beter leesbaar, vind ik tenminste. Dat te lezen, hè? Ja, keurig, hè? Oké, 2 Korinthe 3, we gaan verder. Vers 6 lees ik eventjes, en vers 5. Daar staat niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Het gaat hier over de bekwaamheid. Ja, en dat hebben wij. Er staat hier ook. We zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Nou, daar hebben we het genoeg over gehad. Ik heb even dat schemaatje weer even gemaakt. Dit komt straks al op. Maar hier wit de wet die doodt. Genade en de geest. De geest werkt nu door de genade. Nu in deze tijd. We denken de genade, evangelie van Gods genade. Maakt levend. De wet is de bediening des doods. En wij hebben hier nu de bediening van de geest. De wet, dat is de bediening der verdoemenis. De genade is de bediening der rechtvaardigheid. Inderdaad, Christus heeft alles gedaan. Ja. En hij rechtvaardigt ons als wij in hem geloven. En de heerlijkheid verdwijnt. En bij de genade blijft de heerlijkheid. Nou, dan gaan we nu verder. Dus in vers 7, dan zegt hij ook. En indien de bediening des doods in letteren bestaande... en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aanzicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezicht die teniet gedaan zou worden. Nou, de bediening in heerlijkheid is geweest, zegt hij. De bediening des doods, in letteren bestaan, dat is dus de wet, daarvan zegt hij, die is in heerlijkheid geweest. Ja? Dus de bediening der wet is wel in heerlijkheid geweest. Terwijl die, als wij hier nu kijken, dan zien wij dus dat we zien, die heerlijkheid die verdwijnt wel. Maar hij was in heerlijkheid. Nou, kijk even met mij mee naar Deuteronomium. Want dan moeten we even toch naar het Oude Testament. Want daar spreken we over, ja. En dan gaan we naar Deuteronomium 4, vers 1. Deuteronomium 4. Vers 1. En dan spreekt Mozes tegen het volk Israël voordat ze het land Kanaan ingaan. Dat is aan het eind van die 40 jaar dat ze daar rondgezworven hebben in de woestijn. En we zien er eigenlijk Mozes de uitdeler. Zo noem ik hem hier. Hij is de uitdeler van de wet. Paulus is ook een uitdeler, ja? Maar van de genade. Nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten. Kijk, hier hebben we ook, hier hebben we ook, ik. En dan zegt Mozes het. Die ik u lieden leer te doen, zie je? Mozes leert het hun. Net zoals Paulus zegt, ik leer jullie. Opdat gij leeft. En heden en henen inkomt en erft het land dat de Heere uw vaderen God u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik... Zie je, ik weer uw gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen. Opdat gij bewaart de geboden van de Heere uw God, die ik u gebied. Nou, geef ik door naar vers 5. Zie, het gaat dus over de wet, hè. Ik heb u geleerd. Daarom spreekt ze altijd constant over Mozes. Mozes, de Heer Jezus ook, Mozes. Ik heb u geleerd, de inzettingen en de rechten, gelijk als de Heere, mijn God, mij geboden heeft. Nou, zie je, het is net zo'n Paulus. De Heer Jezus heeft aan hem geboden en hij vertelt het. Dus ja, jullie met je Paulus? Ja, inderdaad. Ja, Paulus mijn apostel. De Heer heeft tot hem gesproken. En die gebiedt mij dingen, die leert mij dingen nu. Daar moet ik naar luisteren. Precies zoals Israël ook naar Mozes moest luisteren. Exact hetzelfde. Opdat gij alzo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze. Want dat, en daar staat het... zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken. Dus waar zit hun wijsheid en hun verstand? Ja, als wij zonder God leven, dan hebben wij ons eigen wijsheid en eigen verstand. Nou, lees Romeinen 1 maar wat daaruit voortkomt. Dat is dus niet veel soeps. Verderf alleen maar. Maar hun wijsheid en verstand zit in de wet. Zit in wat God hun gebiedt. Nou, voor de ogen der volken. Ze kijken. Dat is eigenlijk met ons ook, ja. Als men weet van, hé, hij verkondigt maar over het geloof en dan gaan we naar gemeente, dit en dat. Dan ben je ook voor de ogen van die mensen iemand die ze... Daar wordt naar je gekeken, ja. Praten is één, maar doen is twee. Dus je wordt gezien. Die al deze inzettingen horen, zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Waarom? Omdat ze die wet hebben. Want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen. En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef. Zie hoe die over de wet spreekt en wat voor invloed dat heeft. Wij weten, bij Paulus natuurlijk, oké, hij verdoemt. Maar dat is niet dat de wet niet goed is. Kijk, gaan we gelijk naar Romeinen 7. Kijk, dus die wet, je ziet dat ook de volken zullen zeggen, welk volk heeft zo'n wet? Nou, die was er ook niet. Geen volk ter wereld had die wet. En nu nog steeds niet. Ja? En nu leven we meteen in de genade. Maar, Romeinen 7, het was er dus niet, hè, voordat dat kwam. Dus hoe heeft men toen geleefd? Nou, toen de tijd, eerst zonder de wet. Nou, daar zien we ook, daar is ook niet veel goed uit voortgekomen. Uiteindelijk komt het ook omdat wij het allemaal zelf niet kunnen. Wij kunnen nooit aan Gods standaarden voldoen, omdat wij zondaars zijn. Maar in Romeinen 7, daar spreekt Paulus over die wet. Dan zegt hij, alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dus wij hoeven nooit negatief over die wet te spreken. Dat kan helemaal niet. Romeinen 7 vers 12. Die wet is heilig. Het gebod is heilig. Het is rechtvaardig. En het is goed. Precies als in Deuteronomium lazen. Ja? Daarom hun wijsheid en verstand zat daarin. Dus inderdaad, als je als een volk wat... al leven ze onder de wet. Kan beter altijd nog een volk hebben wat probeert de geboden van de wet na te leven. Heel veel dingen zijn ook verankerd. Het is heel actueel. Ja. Waar zitten de wortels van Europa? Joods-christelijke traditie. Willen ze ook islam van maken? Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja? Want dan heb je geen rechtvaardig, heilig en goed. Ja? De regels uit de wet zijn rechtvaardig, heilig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonder te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Als we spreken over de heerlijkheid, nou zie je, dat is de heerlijkheid van de wet. Die is heerlijk. Het probleem was alleen, is dan het goede, is dan die wet, dat heilige, dat rechtvaardige en goede mij de dood geworden. Daarvan zegt Paulus, nee, absoluut niet. Verder van dat. Maar het is de zonde die mij de dood geworden is. En dat is wat de wet doet. Die brengt iets in ons naar boven. En dat is exact precies de bedoeling. Zodat de mensen gaan zien dat ze een verlosser nodig hebben. Maar de wet is goed. Zij zou openbaar worden zonde te zijn. En dan zie je, werkende mij door het goede. Dus het werkt door mij, door het goede werkt het in mij de dood. Dus je ziet wat de wet eigenlijk doet, hè? De wet kan alleen maar, staat hier ook bij, die wet die dood. Die wet die kan niet levend maken, omdat wij zondaars zijn. Nou, daarom zegt Paulus in Romeinen 8 ook, komt hij ook daarom, want Paulus concludeert dan ook, ik ellendig mens, die verlost mij uit het lichaam van deze dood. Het lichaam deze is dood, ja, ik ellendeling. He, zoals ik zei, we hadden het net ook even over, dat ik tot de conclusie kwam. Ik kwam ook tot de conclusie, ik wou een goed christen zijn. En probeerde dus de wet te doen. Goed te zijn. Lukt niet. Ik ellendeling. Ik ga verloren, ik kom voor het gericht. Nee, en dan zegt Paulus in Romeinen 8 vers 1, zo is het dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Kijk, daar heb je het weer. Ik geloof dus, dit gaat over onze wonden. die naar de geest leven, wat zegt hij daar? Maakt levend, zie je? Maar wat is die verdoemenis? Dat heeft niet te maken met eeuwige verdoemenis hier, maar het heeft met een veroordeling te maken. Ja? Dat je dus, kijk, dat is doden. Iemand die naar het vlees wandelt, onder de wet leeft, ja, dan zie je dat dood, dan kom je onder die bediening der verdoemenis, die veroordeelt dat. Omdat de zonde wordt in mij gaat werken. Maar als ik naar de geest wandel, zie je, dan krijg ik vers 2, want de wet, onder die wet wil ik leven. De wet des geestes, des levens in Christus Jezus. De wet van de geest, ja, die maakt levend, staat dat toch? De wet maakt levend. Of de geest maakt levend. Dat is de wet, die regel, die vaste regel. Een vaste regel is, wie onder de geest leeft, de geest maakt hem levend. Ten eerste, als de geest in je komt wonen, dat is als je tot geloof komt. Maar dan in het verder verloop van je leven, in dat lichaam des doods, maakt jou ook levend. Laat de geest het werk in jou doen. Jij kan het niet. Ga niet onder de wet, want die dood. De geest moet het doen in jou. Kijk maar, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is de wet van de zonde en des doods. Onder de wet kom je onder de wet van de zonde en des doods. De wet doet zondigen en die verdoemt je. En die doodt alleen maar in ons geestelijk leven. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zenden in gelijke des zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeelt in het vlees, in zijn lichaam. Hij heeft het voor mij gedaan aan het kruis. Ik hoef het niet meer te doen. Ik hoef niet te proberen mijn vlees op te poetsen. Christus heeft het veroordeeld juist in zijn eigen lichaam, wat zonder zonde was. Ja? Maar hij werd op dat moment tot een schuldoffer gesteld, tot zonde gemaakt in zijn ziel. Ja? Daar heeft hij het dus veroordeeld, ja? Want hij heeft aan, niet zijn dood, maar mijn dood is hij daar gestorven. Heel duidelijk. Want als de rechtvaardigheid dus, als wij het zelf konden, waarom is Christus dan gestorven? Ja? Dan is hij voor niks gestorven als jij denkt, ik kan het zelf. Nee, hij heeft het veroordeeld, degene die het zelf willen doen. Christus heeft laten zien aan het kruis dat hij dat veroordeeld heeft. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Nou, met de preek net over handelingen, met het Koninkrijk Gods, ja. Geen letter der wet zal verloren gaan, ja. Paulus zegt hier, het recht der wet zal vervuld worden in ons. Wat wil de wet? De wet wil dat wij, kijk in vers 7 is 12, de wet is heilig, godsheilig, rechtvaardig en goed. De wet wil dat wij goede mensen zijn. De wet wil dat wij rechtvaardig zijn. De eis van de wet is rechtvaardigheid. De wet zoekt in ons het goede, maar vindt het niet. Maar nu kunnen wij, als we onder de wet van de geest zijn, dat de geest zijn werk doet in ons, kunnen wij nu het recht van de wet vervullen. Kijk, maar het staat er ook. Het wordt vervuld in ons. Voorheen, de wet, als je die leest zo, staat daar, bij mij vroeger, nee, ja, in een kerk waar ik was kwam, die hingen de 10 geboden aan de muur. Nou, die lees je, en het hangt daar. En dan zeg je, dat moet ik doen. Ja, en dan ga ik het doen. Maar nu zegt hij, nee, door de geest wordt de gerechte wet, die gerechtigheid, want dat is wat de wet wil, die wordt nu in mij vervuld. Ja, omdat de geest, die doet het nu in mij. En niet ik in mijn eigen vlees. Kijk maar, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat zijn degenen die zich plaatsen aan deze kant van het schemaatje. Onder de genade. Ja? Onder de bediening des geestes. Nou, en dan zien we, dan wordt het vervuld in ons. Dan gaat het geest het in mij doen. Nou, we gaan terug naar 2 Korinthe 3. Ja. Nou, en dan zegt Paulus over Mozes, in vers 7, en indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, dus we hebben net gezien, die was heerlijk inderdaad, alzo dat de kinderen Israëls het aanzicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts die teniet gedaan zou worden. Nou, dit staat, want dat ga ik niet lezen in Mozes, of in Exodus 34, vers 29 tot vers 35. En dan zie je dat Mozes spreekt met de Heere en zijn vel glinsterde. En ze konden hem niet aanzien. Dus toen deed hij een bedekking eroverheen en dan kon hij met ze spreken. En later, als hij naar de Heere weer ging spreken, nou, dan praatte hij weer met hem en dan kwam hij weer de tent uit, deed hij weer die bedekking op. Maar nergens lees je, en dat zegt Paulus hier, dat die heerlijkheid verdween. Dat staat dan in dat stukje niet. En Paulus zegt het wel. Hij zegt, het verdwijnt. Ze konden zijn gezicht niet sterk aanzien. Waarom konden ze dat niet zien, ja? He, die heerlijkheid, die verdween natuurlijk van het gezicht. Dat is wat de wet doet bij de mens. Want Paulus zegt dat, het verdween. Het verdween. Het verdween toen natuurlijk ook wel. Want Mozes liep op een gegeven moment ook rond. En zijn vel bleef niet kon. Hij liep niet kon stelen, wel met dat ding op zijn hoofd. Op een gegeven moment, dat weten wij verder niet. Maar het staat er niet vermeld. Maar Paulus geeft hier, hij vermeldt het, want er zit een reden achter. Want hij zegt, het verdwijnt die heerlijkheid op zijn aangezicht. Die ging teniet, die werd weggedaan. En dat is precies inderdaad zo. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het probleem is alleen, degene tegen wie die wet spreekt, ja, die is niet rechtvaardig. Dus in eerste instantie is het heel mooi, maar Paulus zegt, verdwijnt, want hij zegt, we hebben net gelezen, de wet doet zonde kennen. Wij zijn allemaal schuldig. Dus de Israëlieten konden ook niet naar ons kijken, ja? Dat is eigenlijk een beeld van, wij staan schuldig. Dus Paulus, die zegt dat. En die glorie, die verdwijnt, die heerlijkheid. Waarom? Wij zijn zondaars. Dat heeft te maken met de bediening des doods. En ze konden het zien, dan krijgen we een schuldgevoel, ja? Onder de wet. Denk bijvoorbeeld aan mensen die niet de boodschap van genade kennen, die willen onder de wet leven, ja? Nou, de wet wordt verkondigd. Nou, vraag het maar. Iedereen zal zeggen, ja, die wet is toch mooi. Hè? Of, het is toch goed als je die elke keer hoort. En mensen proberen ook die wet dan te leven. Nou, in eerste instantie is het allemaal, ja, mooi. We moeten onze naaste lief hebben en we mogen niet stelen, niet bedriegen, dit en dat. En dan zegt iedereen, ja, ja, ja. En dat is heerlijk. Dat is de heerlijkheid van de wet. Maar dan later van de week had ik een gesprekje met iemand. En die had een oneenigheid met een leverancier... En die zei toen van, nou weet je wat, dan zeg ik gewoon dat en dat en dat, want dan krijg ik het wel terug. Ik geef het eventjes aan, even simpel. Dus met andere woorden, dan ga ik gewoon liegen. Daar gaat de heerlijkheid. Ik zeg, we gaan het toch liegen? Ja, nou ja, maar goed, zo en zo. Ik zeg, ja, nee, maar dat is toch liegen? We komen nou in de kerk, ja, en dan hoort hij van, ja, en dit en dat. En dan zijn we buiten de kerk en dan is het opeens allemaal verdwenen. Ja, dat is dus de heerlijkheid. Dus men zegt allemaal ja en amen, het is mooi, maar in de praktijk blijkt op een gegeven moment, die heerlijkheid, dan ziet niemand dat meer. Kijk maar in de Galatenbrief. Men verbijt, men vereet. Mijn zus die heeft vroeger op de trein gewerkt. Zegt, nou, die onder de wet leven, die kinderen heel zwaar. Zegt, dat waren echt de ergste in mijn trein. Dan zie je van de hele heerlijkheid van de wet, zie je in de mens niks meer terug. Wat dacht je van die hele toestand? Kijk, de naam van God wordt natuurlijk gelasterd daardoor. Maar de hele toestand in de katholieke kerk op het ogenblik, met al die priesters. Nou, kijk, in zo'n dienst, ja. En dan wordt ook allemaal uit de evangelie gelezen. Is ook met de wet. Is allemaal mooi, heilig, geweldig. En er wordt uitgeleerd. Maar dan blijkt in de praktijk. Wat ziet de wereld nog van die heerlijkheid terug? Niks. Die is weg. Dat is met Israël natuurlijk ook zo. Dus die heerlijkheid, die glorie, die verdwijnt. Omdat, Paulus is het die bekend maakt, dat wij zijn zondaars. Wij zijn niet rechtvaardig. En de wet wel. Nou, dan komen we in vers 8. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Dus als je ziet, hey, de wet zegt die was in heerlijkheid. Daar zijn we het allemaal over eens. Hè? Is heilig en goed, is in heerlijkheid. Welk volk heeft zulke rechten en plichten? Wijsheid en verstand zit daarin. Alleen zij zijn zondig. Kijk, als Israël zo meteen in het koninkrijk zit, dan hebben ze die zondige natuur niet meer. En dan zie je, dan doet de geest het, maar ook weer door de geest in hem. En dat is heerlijkheid. Dat verdwijnt niet. Maar nu in ons verdwijnt dit en hij zegt, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Dus met andere woorden, als je daar bijvoorbeeld, je hebt hier een kamer en het is hier donker en we hebben hier lampen. En we doen de lamp aan. De heerlijkheid, dat is de heerlijkheid, ja. Dat licht van die lamp is dan de heerlijkheid. Dat licht, ja. Maar dan komt op een gegeven moment hier de raamsnoop en dan komt opeens de zon. Wat is daar meer heerlijk? Dat is natuurlijk het licht van de zon. Het een is, dit is niet het echt licht, dat komt door een stroom. Ja? En ik kan het ook met de maan vergelijken. De maan geeft ook licht. Maar het is een gereflecteerd licht. Ja? De zon is het licht. De maan geeft licht, soms 's avonds, is mooi om te zien. Ja? En toch is de heerlijkheid van de zon, als die gaat schijnen, Ja, dan is het helemaal verdwenen. Ja, dat gaat veel meer daarboven. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Ja, de heerlijkheid, de bediening van de geest is veel meer een heerlijkheid dan nog. En waarom? Kijk, met de maan ook, op een gegeven moment, dat verdwijnt. Maar de bediening, wat staat er, indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer, dat woordje veel meer, is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Belangrijk dit vers goed te lezen. Er staan hier twee hele belangrijke dingen. De bediening der verdoemenis, dat is de wet, hè, is in heerlijkheid geweest. Dat geweest is. Dus die is niet meer. De bediening der rechtvaardigheid is. Het een is verdwenen, het ander is er nog steeds. En dat is nu. En daar spreken we nu over. En dat is nu de bediening des geestes. Ja? De genade waaronder wij nu leven. Nou, kijk even maar mee. Dus je ziet, het is hier al, terwijl Paulus het vertelt, is dus al gewoon verleden tijd. Ja? We gaan even naar Galaten 3, vers 24. Galaten 3, vers... Dat is dus een brief aan de gemeenten in Galatië. Paulus was weg en ze gingen onder de wet. Dus Paulus gaat dat met deze brief weer leggen. Een hele actuele brief, al 2000 jaar nog steeds. Omdat het grootste gedeelte van het lichaam van Christus heeft Paulus en de boodschap van genade verlaten. Dus die zitten eigenlijk onder de prediking van de wet. En dan een beetje mengen met genade. En dan, ja, dat is de situatie waaronder we nu leven. En als het niet klopt, dan gaan we het vergeestelijken. Nee, Galaten 3 vers 24, wat zegt Paulus daar? Tegen de meesten om de wet willen zijn. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Zie je, de wet is een tuchtmeester. 3 vers 24. Geweest. Zie je, het is verleden tijd. En een tuchtmeester, dat is eigenlijk die constant zegt, je moet zus en je moet zo. En als je het niet doet, dan krijg je straf. Nou, zo stonden wij schuldig tegenover de wet. He, de wet die tegen ons was. Maar waarom staat er, hij was een tuchtmeester geweest tot Christus. Ja, met andere woorden, om ons tot Christus te leiden. Te laten zien dat de mensen een verlosser nodig hebben. Zo gaat Israël die wet ook gebruiken. Niet om de mensen, straks in het koninkrijk, niet om de mensen door die wet gerechtvaardigd te krijgen. Dat kan niet. Dat kon bij Israël niet, dat kan bij ons niet. Dat zal nooit iemand kunnen. Maar wel om de mensen te laten zien dat er is een verlosser nodig. Jij kan het zelf niet. Nou, dat staat er ook. Tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Dus niet uit die wet. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Als je weer naar het schema kijkt, als het geloof gekomen is, we zitten nu aan deze kant met de genade. Je zit of hier, of je zit daar. Nou, ik wil aan die kant zitten. Ja, en dat is ook de goede kant, dat is de tijd waarin wij nu leven. Dat is de bediening van de geest, ja, waar Paulus over spreekt. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Zo worden wij een kind van God. We gaan terug naar 2 Korinthe. Dus door het geloof in Christus Jezus, niet door, wat velen denken, door proberen de Heer Jezus na te doen. Ja, en dan ga ik zo het koninkrijk winnen. Nee, door het geloof in Christus Jezus, wat hij voor jou gedaan heeft. Niet wat hij daarop aandoet, dat wij dat gaan kopiëren. Want waarom zal het ook nooit lukken? Omdat Christus leefde onder die wet, maar de wet doodde Christus niet. Hij verdoemde Christus niet. De heerlijkheid verdween niet bij Christus. Hoe kan dat nou? Hij was zonder zonde, zie je? De wet is alleen goed voor degenen die rechtvaardig zijn. Wij zijn het niet. Christus was het. Hij heeft dit gedaan. Hij heeft niet één keer overtreden. Dus ga nou niet proberen Christus te volgen. Want dan kom je ook onder het rijtje van die wet daar. Je moet aan de andere kant zitten. Nou, 2 Korinthe 3 vers 10. Hier zien we het weer. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt. Dus het verheerlijkte, de wet, is niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Dus de heerlijkheid van de wet. Die er was. Alleen ten opzichte van ons bedoemt hij alleen maar. Maar hij was heerlijk die legt het ver af ten opzichte van de uitnemende heerlijkheid die door de geest is. Ja? En de geest, die wil de dingen van de wet doen. Want als Paulus over schrijft, hij schrijft niet één keer dingen die tegen de wet ingaan. Want de wet zegt, je moet niet stelen, je moet niet bedriegen, geen oogspel. Nou, Paulus zegt toch niet, ga maar oogspel plegen, en ga maar liegen, ga maar bedriegen. Dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Maar de heerlijkheid, zie je, is niet te vergelijken. Gaat daar ver bovenuit. Want het blijft. Dus vers 11. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt, dan spreken we weer over die wet, die weggedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Ja, dus de wet is weg. Die is weggedaan. We hebben net in Colossenzen 2, vers 14 ook gelezen, ja. De wet is aan het kruis geslagen. Die was tegen ons. Dus datgene wat tegen ons is, is weg. Dus wat is er nou nog tegen ons? Paulus zegt ook, wie zal ons verdoemen? Ja, wie kan ons nu nog verdoemen? De wet is gegeven aan onrechtvaardigen. Maar wij zijn gerechtvaardigd. Dus het is weggedaan, maar wat blijft is in glorie. Nou, een mooi voorbeeld ervan, kijk even mee in Romeinen 6, vers 14. Ja. Ik ellendig mens. Kwam Paulus ook achter. Ja, hij was gelovig, hij ging zich onder de wet stellen. En toen kwam hij erachter, dat gaat niet lukken. Dus we hebben de geest. Nou, Romeinen 6, vers 14 zien wij bijvoorbeeld een heerlijkheid die blijft. Daar zegt hij, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dan zien we het weer, hè. Het rechterrijtje en het linkerrijtje. Wij zeggen wel eens, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Maar het gaat om het regeltje ervoor. Want wat wil God nu? Dat wij een heilig leven leiden. Dat de zonde niet gaat heersen in mij. En wij zijn nu, Paulus zegt, wij zijn bekwaam gemaakt. Hè? Nou, door het bloed van het Nieuwe Testament. Met de Heilige Geest, die in eerste instantie toen voor Israël was. Maar nu in deze bedenkende genade, nu wij ook die beloofde Heilige Geest hebben gekregen. Alleen onder een ander programma, natuurlijk. Dat weten we. Ja? Zijn wij bekwaam gemaakt dat de zonde niet over ons gaat heersen. Waarom? Omdat wij nu weten dat wij nu niet meer onder dit rijtje van de wet zijn, maar dat wij onder het rijtje van de genade moeten zijn. Dat de geest nu werkt in ons en niet door de wet. De wet is de reden dat de zonde gaat heersen in ons. Maar we zijn onder de genade. Dus je ziet inderdaad, ik heb hieronder ook een paar dingen geschreven over de wet. Het gaat even over ons handel en wandel, als wij onder de wet gaan plaatsen. Dus ik heb hier de bovenste van, nou ja, dat zijn een aantal elementen. Het maakt levend, het is de bediening van de geest, de rechtvaardigheid, het blijft. Maar nu in praktijk in ons leven, die onder de wet. Nou, hoe voel je onder de wet? Ja, ik haal het nooit. Ik kom altijd tekort. Dus hoe voel ik mezelf dan? Ja, ik ten opzichte van God, ja, wat moet hij wel niet van me denken? Ik ben niet veel waard. Terwijl onder de genade, weet ik ben geliefd. Ik ben van waarde, toch? Ik zit nooit even in van, hij zal wel boos op me zijn. Of God is teleurgesteld in mij. Ja, dacht je echt ooit nou in jezelf, God, ja, het kan alleen in Christus, door de genade, kunnen wij voor zijn welbehagen leven. Maar dan moet hij het in ons doen. Kijk, ik weet ook onder de wet, hoe ben ik geaccepteerd onder de wet? Onder voorwaarden, als ik doe wat de wet zegt. Alleen dan ben ik geaccepteerd. We zagen het in het eerste gedeelte van de preek ook, hè? Het koninkrijk, hoe ga je erin? Als je volmaakt rechtvaardig bent, dat je de wet doet, dan, dus dat is onder voorwaarden. En je weet het, haal ik niet. Maar nu leef ik onder de genade, ik weet, ik ben geaccepteerd, ik ben vergeven, ik ben gerechtvaardigd. Geeft een heel ander gevoel, hè. Ik lig nooit wakker over of ik wel geaccepteerd ben. Nee, want ik weet, ik ben in Christus geaccepteerd. Onder de wet leef ik onder een geest van angst. Ja, haal ik het niet. Nee, ik leef nu niet meer in een geest van angst. Ik heb vrede met God in mijn hart. Teleurstelling, droefenis, depressie is ook een element als je onder de wet leeft. Omdat je struikelt constant. En je moet elke keer weer opnieuw beginnen. Ik weet vroeger ook wel, voordat ik tot geloof kwam. Elke keer weer dacht ik, oh ja, nou ben ik op trade. Je hebt met de verzekering ook, hè. Op hoeveel traden zit jij? Ja, met de no claim. Trade 11 of 10, ja. En ik heb één keer, ik weet nog goed, had ik in mijn auto uitgeleend naar Joachim. En die kreeg in België toen een aanrijding. Nou, een kleintje maar. Een kleintje. Maar ik ging van 11, ging gelijk naar 7, ik noem maar wat. Gelijk een stap terug. Met andere woorden, ik balen natuurlijk. Ik ben ook boos geworden, maar ja, het kan gebeuren. Maar ik wist wel, dat ging mij geld kosten. Ik moest weer jaren overdoen om weer op 2:11 te komen. En dat gevoel had ik ook voordat ik tot geloof kwam. Ja, je doet je best. En ik dacht, het lekker. En dan zit ik op 2:11. En op een gegeven moment, dan zondig je en dan zit je opeens weer op 2:2. Dan moet je denken, oh, ik moet weer opnieuw beginnen. Nou, dat is constant die nederlaag die je leidt. Dat gevoel, dat werkt op je emoties. Nu in Christus, ik heb de overwinning. Want wat hebben we net gelezen? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ik ken nu een leven van overwinning over de zonde. Onder de wet niet. Ik heb, nou, de wet doet natuurlijk zondigen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar de genade stopt zonde. Klinkt raar. De wet, die heilige, rechtvaardige en goed, die doet mij zondigen. En de genade, die stopt het. Onder de wet leef je ook in onzekerheid. Heb ik het goed gedaan, niet goed gedaan? Meestal, ik kwam tot de conclusie, ik ga verloren. Ja? De genade geeft zekerheid. Omdat Christus heeft het gedaan voor mij. Ik hoef het niet te doen, hij heeft alles gedaan voor mij. Onder de wet ook ben je hoogmoedig. Omdat jij denkt in eerste instantie, ik kan het wel. Wat zei Israël? Alles wat de Heere zegt, zullen wij doen. Dat hadden ze nooit mogen zeggen. Want ze hadden heel vaak zijn geboden overtreden. Nee, de wet, wij gaan het doen. Dat zegt iemand die denkt onder de wet te gaan leven. Zegt het in feite nu nog steeds. Je zegt, ik kan het, dus ik ga het proberen, ik ga het doen. Dat is hoogmoed. Want je kan het gewoon niet. Onder de wet is het, ik kan het helemaal niet. Ik ellendig mens. Ik moet mij nederig stellen. Ik moet juist mijn eigen ik helemaal uitschakelen. Ik kan het niet. God moet het in mij doen. En dat doe ik natuurlijk samen met het woord. Het is niet zo, ik zit hier en God heeft afstandsbediening en die gaat zo mij besturen en zo ga ik. Nee, maar ik plaats mijn wil onder zijn wil. En dan kan hij het geloof wat werkt in u die gelooft. Dat is nederigheid. Ja, dat is tegenovergestelde. En dan zie je, ik kan het niet, maar Christus moet het in mij doen. De genade in mij. En dan heb je onder de wet sta je altijd schuldig. Je hebt altijd het gevoel dat je schuld bent. Onder genade, ik weet, ik ben onschuldig. Al zondig ik, natuurlijk, God wil dat ik heilig leef. Maar mijn positie is, ik ben onschuldig. Christus heeft voor mij gedaan. En een heel belangrijk element in de bedenende genade is natuurlijk het evangelie wat Paulus verkondigt. Wij zijn onder de wet krachteloos. Dat zegt in Romeinen 8 vers 4, hè? Dat voor de wet onmogelijk was. Hij was krachteloos omdat ik ben een zondaar. Onder de genade ben ik krachtig. Nou, en dit zijn maar een paar voorbeelden, ik heb ze net opgeschreven, maar jullie kunnen zelf nog een heel rijtje aan toevoegen. Ja? Dus dit is geen wet, dit zijn geregels die ik zo uit de Bijbel gehaald heb, maar dat is, kan je zo werkt dat, ja? Nou, oké, dus dat ga even met een, dus wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade, en daarom zal de zonde niet over ons heersen, ja? Nou, nu gaan we naar 1 Korinther 15. Nog eventjes, die twee versen neem ik altijd samen. 1 Korinther 15, vers 56. De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zie je? Hij is opgestaan voor ons uit de dood. Ja? En we zien, wat is nou de kracht van de zonde? Dat weten we, dat is de wet. Dus wij zijn niet onder de genade. We zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. De wet is dus een kracht tot zondigen. En dat is de zonde is nou de prikkel van de dood. Dus de wet brengt altijd dood voort. Behalve de wet van de geest. Romeinen 8, ja. Nou, terug naar 2 Korinther 3. Dus let op, ja. Welk koninkrijk verwacht je? We hebben het eerste gedeelte erover gehad. En wie is jouw apostel? Heeft er alles mee te maken of jij links of rechts functioneert in het rijtje. Alles. Alles valt en staat. Kijk, de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar valt alles, valt en staat alles mee in je leven. Dan sta je links of ik ben dood, of ik ben leven. Hij is de weg. En met de Bijbel is het zo, nu in deze tijd, alles valt en staat met apostel Paulus. Wil je de Bijbel begrijpen? Paulus is niet Jezus, Paulus is niet God, maar hij is wel Gods gezondene om het evangelie aan ons te verkondigen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus nou, je ziet het. Het blijft in heerlijkheid. Ja? Dus als ik zie, wat ik net voorgelezen, Kijk, dat zijn allemaal geweldige dingen. Ja? Dat is de heerlijkheid die blijft. Want dat is wat de wet wil. De wet wil dat wij heilig leven. Ja? Nou, en dat zien wij ook gebeuren. Iedereen die tot deze boodschap komt en die onder een ander evangelie zat, ja, die krijgen een totale verandering in hun leven. Ten eerste, je gaat de Bijbel natuurlijk begrijpen. Op een gegeven moment, de blijdschap neemt toe. Je ziet op een gegeven moment, mensen krijgen ook kracht om de zonde te overwinnen. Nou, dat is een heerlijkheid. Die blijft, wat onder de wet daarvoor onmogelijk was. Dus daarom zegt Paulus vers 11, indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. In feite zegt hij hier dus, kijk bij Mozes in vers 7 zegt hij, de heerlijkheid verdween van het gezicht van Mozes, ja? En dat zagen ze dus niet. En dat heeft te maken omdat wij zijn zondaars. Dus die wet werkt op mensen, maar uiteindelijk de heerlijkheid verdwijnt omdat wij het niet doen en kunnen doen. Hier spreekt hij over hetgeen teniet gedaan, spreekt hij over de wet zelf. Dus in dit vers zien we ook dat de wet is dus ook weggedaan, ja? Nou, in vers 12, terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Nou, wat is nou die hoop? Nou, dat is vers 5 tot en met 11, wat we net gelezen hebben. Dat is onze hoop. Die hoop is hier, dat we hier hebben op het bord hebben staan. Deze hoop maakt leven, bediening van de geest, de rechtvaardigheid, het blijft en al die mooie positieve dingen. Dat is onze hoop. Geef mij dat vrijmoedigheid in het spreken. Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Waarom niet? Want het is Gods kracht tot zaligheid. Ik heb veel vrijmoedigheid nu. Want ik weet nu hoe het zit met het kruis wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hoe weet ik dat? Dat weet ik sinds ik apostel Paulus heb erkend en zijn brieven als mijn allereerste hoogste autoriteit ben gaan zien. En dan in dat licht ga beschouwen, het is door Paulus dat ik nu het kruis begrijp, toch? En heb ik sindsdien vrijmoedigheid gekregen? Jazeker. Vergelijk het maar eens hoe je daarvoor was en hoe je nu praat. Ik weet niet, wie was het nou gisteren of vandaag? Iemand die zei, oh, dat ging over de doop. Ja. En over de kinderdoop. En nou ja, er zijn er dan die dat natuurlijk verdedigen en heel mooi kunnen beschrijven, boekjes. En een zuster uit Harnisveld, die had ook iemand gesproken daarover. En die zegt, nou, ik heb nou een hele mooie studie, moet je lezen en helemaal vol, want klopt dit en dat. En toen had de zuster gezegd van, ja, oké, ga ik lezen. Maar dan lees je ook wat ik jou geef. Ja? Dus zij gaf de studie over, is de doop in plaats gekomen van de besnijdenis? En zij heeft veel vrijmoedigheid om over te vertellen. Hoe komt dat? Dat komt door de apostel Paulus. Dat komt door die hoop die je hebt. Dat je dit allemaal weet, door het kruis. Paulus legt het uit, je weet niet precies hoe het zit. Maar die andere zussen, ze moet nu nog wachten op het antwoord. Ja? Ze hebben al een keer gezegd, heb je het al gelezen? Ja, ik ben nog bezig, ben erbij. Nog steeds geen antwoord. Omdat men heeft geen vrijmoedigheid. Men weet niet, geen weerwoord. Omdat men weet niet hoe het zit. Maar Paulus zegt, wij hebben een hoop. En daarom gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Dat merk je, ja. 2 weken geleden had ik dus die hoofdstadhuizen. En die zeiden op een gegeven moment ook van, toen waren we nou, ik ben een heel tijdje aan het praten, heel lang al. En toen vroegen ze aan mij op een gegeven moment, ja, ik heb eigenlijk nog niet eerder meegemaakt dat iemand zoveel van de Bijbel wist. Is dat soms, doet u dat voor uw beroep of zo? Ik zei, nou kijk, zie die auto staan met het Tropic pakket. Ik zeg, dat is mijn beroep. Ik zeg, dus dat is mijn beroep. Ik zeg, maar ja, toen moest ik vertellen. Ik zeg, ja, ik lees de Bijbel elke dag gewoon. Nou, oké, ik geef ook studies, maar dat maakt niet uit, want als Jaap zo aan de deur had gehad, dat had precies hetzelfde geweest. Of Marcel, omdat wij hebben allemaal die vrijmoedigheid van het spreken. En dat is voor de wereld van, hè, dan weet je echt niet wat we meemaken gewoon. Iemand die theologie aan het studeren is, die sprak ook een keer een tijdje, die zei op een gegeven moment ook, ja, het is niet om ik, maar het gaat om die vrijmoedigheid die ook jullie hebben. En dat die zei ook van, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die overal antwoord op wist. Ja, dat is die ik niet, maar dat klopt gewoon, die vrijmoedigheid, die hoop die wij hebben, omdat je Paulus volgt. Je hebt overal een antwoord op. Ja, en dat vinden mensen niet altijd even leuk natuurlijk. Want je haalt natuurlijk allerlei theorieën onderuit, omdat je komt alleen met het woord. En je snapt hoe het zit. Dat is juist het geweldige van het evangelie. Nou, en dan zien wij die vrijmoedigheid. Nou, ten opzichte van Mozes. Mozes had dus geen vrijmoedigheid. Want die moest een bedekking op zijn gezicht doen, anders kon hij niet met ze praten. En de mensen zeiden, ja, we kunnen naar je kijken hoor, en we gaan weg. Of toen ook toen de wet werd gegeven, ja, stonden ze op afstand op een gegeven moment. Hij moet met Mozes spreken, maar niet met ons. Helemaal op afstand. Geen vrijmoedigheid. Wij wel nu. Nou ja, vers 14. En doe niet, zie je, gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. En zo is het. Het is zodra tot de Heere bekeerd is, dan zal het deksel weggenomen. En ik weet heel goed, toen ik tot geloof kwam, toen ken ik dit evangelie nog, toen had ik al een deksel wat wegging. Ja, want toen was ik nog niet gelovig en toen kwam ik tot de Heer en ik ging de Bijbel, ik verheugde mij in de Bijbel. Maar het ware deksel werd pas weggenomen toen ik echt het evangelie van Gods genade leerde kennen. En toen ging die bedekking weg. En al de mensen die nog steeds onder het voorlezen van de wet blijven zitten, ligt een deksel op het hart. Maar daar ga ik het de volgende keer over hebben. Dan zijn die zinnen verhard geworden. Dat wil zeggen, je bent verblind. En dat doet het woord. Dat is heel raar, dat God verblind met Israël ook. Maar dat is gewoon omdat, kijk, omdat je het licht geeft. Ja, dat is met Farao ook. Ja, hij gaf gewoon zijn woord. Maar Farao, die weerstond dat woord. Die weerstond dat licht constant. Nou, en dan word je verblind, verhard. Ja, dat is het resultaat. Het enige wat het kan opheffen is Christus. En dan Christus nu, niet onder de prediking van de wet, maar onder de prediking van apostel Paulus, door de boodschap van genade. Zullen we daarvoor danken? Vader, u dank voor deze dag. Ik dank u dat u zo goed voor ons bent en ook dat uw woord zo duidelijk is en helder, Vader. En dat het ja, ons zoveel bekwaamheid geeft, Vader, en ook vrijmoedigheid, Vader, om te spreken over u. Omdat we hebben gewoon zekerheid in het geloof. En uw woord, zoals ook Mozes zei, dat hun verstand en wijsheid in die wet zat. En die is heilig en goed, Vader. Zo hebben wij nu het verstand en de wijsheid in het evangelie wat u aan Paulus verkondigd heeft. En Heer, en dat bevestigt in feite ook alleen maar de dingen van de wet. Want de wet is heilig en goed, Vader. En wij zijn nu in staat, Vader, door uw genade, om het gerecht van de wet, de recht van de wet, dat dat in ons vervuld zal worden. En Vader, dan zal de wereld dat ook zien. Vader, maar toch ook dat we ook in de omstandigheden die tegen zijn, Vader, met familie of op het werk of andere omstandigheden, dat we ook die vrijmoedigheid zullen hebben en gebruiken, Vader, om het evangelie aan de mensen bekend te maken. En dat vraag ik voor ieder van ons, in onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.